Dit is Taylor's Era.
Annelotte Prins en ik, Sophie Rutte-Frans, vertellen je in deze podcast wekelijks alles wat je moet weten over de allergrootste popster van dit moment, Taylor Swift.
We bereiden je voor op de Eras Tour, bellen met Swifties voor live concertverslagen,
doorgronden de roddels en geruchten en proberen het fenomeen Taylor Swift beter te begrijpen. Maar we brengen natuurlijk vooral een ode aan onze favoriete popster.
Are you ready for it?
Luister nu naar Taylor's Era op Spotify en Podimo.
See you there.
Mijn naam is Botte Jellema. Jouw naam is Ipe Driessen.
Wij zijn van De Eeuw van de Amateur.
De Eeuw van de Amateur is een podcast die gaat over...
alles. Het is een podcast over levenskwesties die je niet kunt googlen. Een soort licht neurotische blik op het leven.
Het is een podcast met humor.
Jezus.
Kijk, een grapje.
Die vragen durft te stellen en die je ook onbeantwoord durft te laten.
Mooi. Met een regenboogvlagje.
Dat noem je queer, Botte. Dat regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... ik bedoel, iedereen is welkom. Kom ons luisteren. Sorry. In je favoriete podcast-app.
Dag, lieve strijders voor klimaatrechtvaardigheid. Welkom bij Damn Honey. De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En dit is aflevering 177.
En vandaag is bij ons aangeschoven Tihiro Geuzebroek, spreker, filmmaker. Ze maakte de film Radical Friends en die is te zien op YouTube. Singer-songwriter, je kent wellicht haar geweldige nummer Shell Must Fall. En ze is activist in hart en nieren. En ze zet zich dagelijks en al sinds jongs af aan... zet jij je in of je spreekt je uit over het klimaatprobleem en over klimaatrechtvaardigheid. Welkom.
Dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging. Ook.
Hallo.
Ja, heel fijn dat je er bent.
Yes. En ik was heel even benieuwd, waar komt jouw strijdvaardigheid vandaan?
Haha. Dat ben ik wel vaker gevraagd. En ik vind dat heel erg moeilijk, want ik was echt al vanaf... ja, de baarmoeder of zo was ik.
Was je het al?
Was ik het al? Ik werd ook echt door mijn moeder getypeerd als een soort van een peuter met woedeaanvallen of zo. Die gewoon helemaal ergens op los kon gaan. En ik weet dat ik nog echt heel klein was en dat achterop bij haar op de fiets zat. En dan reden we over de straat en dan waren er van die bobbels, van die wortels van de bomen. En dan had ik echt zoiets van, yes, wortels, breek vrij.
Oh, wat vet.
Het was gewoon voordat taal er nog echt helemaal was. Dat is gewoon het gevoel van, die bomen horen niet zo ingemetseld te worden. Dus dat zat er altijd wel in. Ik denk dat het wel wat langer heeft geduurd voordat het er uitkwam op een meer georganiseerde manier.
Constructieve, ja.
En daarvoor moet je ook andere activisten ontmoeten en zo. Maar het gevoel van vrij willen breken en eigenlijk heel veel dingen zien in de wereld die niet kloppen, dat is er volgens mij altijd wel geweest.
En zat het ook bij jouw familie al, bij je ouders bijvoorbeeld?
Het heeft een generatie overgeslagen. Dus mijn opa en mijn oma hebben allebei in het verzet gezeten tijdens de Tweede Wereldoorlog. En van mijn oma heb ik daar ook de verhalen van gehoord. Van hoe ze ofwel geheime blaadjes, prints of pistolen, zeg maar, van hot naar her bracht. En mijn opa heb ik nooit echt gekend, maar hij heeft ook in een concentratiekamp gezeten en dat overleefd en ook heel erg met die verhalen groot geworden. Dus ik heb wel vanuit de familie heel erg meegekregen van opstaan tegen fascisme.
Ja.
Maar mijn moeder of mijn zus of anderen waren niet echt van de straat op gaan.
Nee, dus dat kwam bij jou opeens weer aan.
Eruit, barsten,
weer aan de hand.
Ja. Yes.
Moest eruit. We duiken straks met jou in het onderwerp klimaatrechtvaardigheid. We beginnen eventjes met onze openingsklassieker. De feminist in Nidia, ging jij het?
Ik ging het en ik had er een die niet zo heel fun gezellig is. En vooral niet voor trans mensen. Komt-ie. We hebben een playlist gemaakt, een Damn Honey playlist. En daar staan allemaal vrouwelijke artiesten in. En op een gegeven moment, en we hadden hem aanstaan. En op een gegeven moment komt er een artiest die in mijn overtuiging een mannenstem had. Dus ik zeg, hey, dit is niet onze playlist, dit klopt niet. En dat bleek dus een transvrouw te zijn, ja, die wij in de playlist hadden staan. En dat is toch een vieze tegenvaller van mezelf. Ja.
Ja, ja.
Ja, what can I say? Ik kan me voorstellen als je het luistert als transvrouw dat dit ook heel pijnlijk is om te horen.
Ja.
Maar ja, het is wat het is.
Het was wel eventjes wat gebeurde.
Ja.
We stonden ook allebei eventjes met onze mond vol tanden toen gebeurde.
Ja. Nou ja, goed.
Nou, goed om er bewust van te zijn.
Jij, Marilot?
Ja, nou, ik heb meerdere. Ten eerste had ik...
Get out the list.
Ja, ten eerste had ik dat ik eigenlijk... Ik heb meer dan ik zou willen toegeven... toch wel genoten van alle dingen rondom Kate Middleton. En uiteindelijk is ze natuurlijk... Ik bedoel, ze heeft vorige week haar... heeft ze gezegd, ik heb kanker... en willen jullie mij alsjeblieft mijn privacy respecteren? En nu heb ik het gevoel dat het ook wel iets minder is allemaal op Twitter. Al zijn mensen nog steeds van... nou, dit is een AI-video en dit klopt niet. En ze is nog steeds niet te zien.
Ja,
en,
want voor mensen die dus niet heel erg op het internet zitten...
Ja, Kate Middleton is blijkbaar voor het laatst gezien in december tijdens kerst. Daarna kwam er een bericht dat ze geopereerd moest worden... en dat haar taken, zeg maar de koninklijke taken die ze heeft... dat ze die zou neerleggen tot na Pasen. En vervolgens werd het helemaal een soort opgeblazen ding... van waar is ze dan? Want er waren geen beelden van haar. Nergens. Ja. Het was echt heel onduidelijk waar ze was. Nou, en vervolgens begon er dus een soort hele roddelmachine op gang te komen. Wat ook heel erg gevoed wordt natuurlijk door de Engelse pers. Want daar, ik bedoel, wat daar is, dat is echt...
Ja, de royal family staat daar onbekend natuurlijk, hè?
Dat ja.
Dat er heel veel persaandacht is.
Maar dat is ook, nou god, wat daar ook gezegd wordt, dat is natuurlijk echt rot. Maar op Twitter ging iedereen natuurlijk ook los... Ik weiger X te zeggen. Op Twitter ging iedereen natuurlijk ook los.
Hou vast.
En op een gegeven moment... was
ook een verzetstrijder hoor, hier aan tafel.
Ik heb het ook soms over de gulden.
Echt niet, ja. Ik kan het echt niet uit mijn bek krijgen. Maar op een gegeven moment, toen ging er ook de geruchten dat prins William, dat hij een affaire zou hebben met iemand. Met een andere hooggeboren vrouw of zo. Nou, er kwamen op een gegeven moment foto's van. Ging het er ook rond van. En toen zag ik meerdere mensen daar dus een soort opmerking over maken van.
Hier komt het hoor.
Waar zit die misser?
Ja, ik heb er zo hard om gelachen. Maar de zin was eigenlijk... ik zou ook kwaad zijn als mijn man zou vreemd gaan... met iemand die er exact hetzelfde uit zou zien als ik. Maar dan... meer als een paard.
Horsier.
Ja, horsier. En ik heb hier echt gênant hard om gelachen. Wat echt niet not oké is.
En ook zo
en
die
ze
foto,
doet het nog.
Die foto aanklikken en denken, ja.
Ik denk toch? Dat ik misschien zelfs geliked heb. En dat is gewoon, ik bedoel, er is gewoon een spoor te vinden van mij op het internet. Dat ik daarom heb gelachen. Het is echt gênant. Dan heb ik nog een tweede ding.
Kom maar door.
En dat is, ik heb mijn operatie gehad. Ik heb erover verteld dat ik een poliep in mijn baarmoeder had. En daarvoor moest ik geopereerd worden en ik moest onder narcose. Ik was daar ook wel best wel bang voor. Ik heb sowieso allemaal angsten, maar ik was hier specifiek ook bang voor de narcose. Want je ligt daar toch een soort van buiten bewustzijn en mensen zitten in je. De operatie, dat ging allemaal hartstikke goed. Ik heb ook verder eigenlijk weinig last, dus dat is prettig. Maar in het ziekenhuis, ik dacht echt dat ik in een soort antifeministische bananasplit terecht was gekomen. Want ik lag daar in dat bed. En er waren alleen maar vrouwen aan de hand bij mij aan het bed. De vrouwelijke verpleegkundige, een vrouwelijke anesthesist, een vrouwelijke gyn. En dat vond ik allemaal helemaal heerlijk. Ik dacht, ik ben in de hemel. I love al deze vrouwen om me heen. En dit dat al deze vrouwen, deze badass, dingen doen. Dus ik waande me ook een beetje veilig. Dus op een gegeven moment zei een verpleegkundige zei... wat doe je dan voor werk? Dus ik vertelde een beetje zo over feministische podcast... en over dat ik die onderwerpen zo aansnijd. En toen zei ze, wat dan bijvoorbeeld? Waar praat je dan bijvoorbeeld over? Toen zei ik, nou, bijvoorbeeld waar ik nu doorheen moet, weet je wel... met over baarmoeders en het serieus nemen van kwalen... waar veel vrouwen mee moeten dealen. En toen was haar antwoord meteen, ja, maar mannen hebben het ook erg, hoor. En toen dacht ik al, wat is happening? Wat is happening? Ja, want zij hebben een prostaat en dat is allemaal veel pijnlijker. Maar ik dacht, oké, prima. Nou, is goed. Dus toen, toen ging ik, toen zei ik, oké, okay, nou, we hebben het niet alleen maar over baarmoeders. We hebben het bijvoorbeeld ook over seksueel geweld of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat is ook een heel belangrijk onderwerp als het gaat over feminisme. Ja, maar tegenwoordig hebben mannen daar ook heel erg mee te maken. Dat was hun soort van Pavlov, ja maar mannen.
Ja.
En ik was eventjes zo in de war dat dit gebeurde, dat ik ook gewoon daar lag met een soort van mijn mond vol tanden. Ja, sowieso was ik gewoon angstig type, erg gefocust op die operatiekamer die straks zou komen. Dus ik heb toen niks gezegd. Toen heb ik daarna in bed nog, moest ik lang wachten tot ik aan de beurt was. Toen heb ik mezelf helemaal lopen opvreten dat ik niks gezegd had. En vervolgens gebeurde er nog iets, namelijk dat er in het bed naast mij, lag een vrouw die moest ook geopereerd worden. En dan wordt er een vragenlijst doorgenomen en bijvoorbeeld ook rook je. Nou, zij rookte dan af en toe. En toen zei de vrouwelijke anesthesist, die ging dus allemaal dingen opnoemen van, nou, eigenlijk moet je niet roken, want het is slecht en dit en dat en zus en zo. En toen voerde ze aan als een van de meer belangrijkere argumenten om niet te roken. Ja, u bent ook een prachtige vrouw. En zeker voor vrouwen is het gewoon eigenlijk, is roken slaat meteen op de huid. En je huid wordt dof en grauw.
Oh jee,
en dan zie je er gewoon niet meer uit.
Ja,
en het was echt.
En dan is het einde eigenlijk. Als je er niet meer uitziet, dan kan je net zo goed vast in je kist
maar
gaan liggen.
Maar dat was echt. Want
denk vooral niet aan je longen of je.
Nee, maar je fysieke capaciteiten.
Denk aan je huid.
Ja. Denk aan je huid. Ja, wat ze had, dus zeg maar, alle andere dingen die je ervan kan krijgen, zoals kanker en zo, waren, leken een soort voetnoot in die hele oratie die daarna kwam over die huid.
Ja.
En toen heb ik weer niks gezegd. Ik lag hiernaast. Hè.
Ja,
ik hoorde
okay,
alles.
Maar tegelijkertijd, die gaat ook niet. Het is ook een soort privégesprek, toch?
Ja, oké. Okay. Maar ik bedoel, ik maakte heet het oogcontact met die meid die zeg maar deze preek kreeg. Dus ik had ook gewoon kunnen zeggen, nou, sorry, maar die huid.
Nee, dit gaat echt te ver.
Ja, dat was mijn hele lijst aan dingen die ik heb meegemaakt. En ik wilde ook gewoon vooral eventjes zeggen dat mijn operatie dus goed was gegaan. En verder ben ik dus heel goed geholpen, hè, door deze mensen. Ik dacht even dat ik in een bananensplit-achtige situatie zat. Maar dat ding is eruit, voor zover ik weet. Dus dat is fijn.
Ja. Fijn.
Chihiro.
Ja, mijn beurt. Ja, ik moest nadenken over de vraag. En ik merkte ook, ik vind het echt heel dapper hoe jullie alles delen. Zeg maar ook alles waar je niet zo trots op bent. Toen dacht ik, wow, ik vind het echt heel moeilijk om na te denken over waar ik heb gefaald. Ook omdat ik dan denk, voor mij is feminisme ja, ook vooral gewoon een strijd tegen hiërarchieën.
Mm-hmm.
En hiërarchieën doden. Dus dan denk ik ook meteen, wie heb ik dood laten gaan? Who died on my watch? Dus dan wordt het meteen, zeg maar, ook heel
heftig.
Heftig, ja.
En heel groot.
Dus met die primer had ik eigenlijk het gevoel van, waar laat ik steken vallen? Ik voel me eigenlijk wel elke dag schuldig als ik wakker word over dat ik niet meer heb gedaan die dag voor Palestina.
Mm.
En dat je gewoon in een land leeft dat ook gewoon heel actief meedoet aan bommenwerpers, onderdelen toesturen, een hele mediaapparaat aan propaganda. En ik bedoel, ik ga wel naar demonstraties, ik ga wel naar sit-ins, maar heb ook heel erg sterk het gevoel, één, dat het niet genoeg is. Dat er meer voor nodig is. Dan kan ik gesprekken met mezelf hebben.
Ja.
Eén, ik heb wel een tijdje meer last van mijn gezondheid. Dus dan krijg je ook een soort van geïnternaliseerd validisme. Van je moet meer doen en eigenlijk je gezondheidsproblemen niet zo serieus nemen.
Aan de kant schuiven, ja.
Maar ook, ik had ook nu dus in de aanloop van nadenken over deze vraag echt zo'n, what would Sylvia Pankhurst say? die gewoon op het moment dat Italië Ethiopië binnenviel, ook gewoon naar Ethiopië is gegaan en naar antifascisme ook vorm gaf door naar het land toe te gaan. En je leven daar gewoon echt die radicale risico's nemen van onderdrukking. Mm. Ik ben heel trots op de mensen die we hier wel al strijd escaleren door dingen echt gewoon te blokkeren. Maar we hebben nog heel veel vriendelijke protesten die eigenlijk alleen gaan over solidariteit betuigen en niet het onhoudbaar maken dat deze genocide plaatsvindt en eigenlijk bringing the war home. Dus ja, dat zijn mijn overpeinzingen.
Ja.
Van where I feel like I'm dropping the ball. En ja, waar leven en dood op het spel staat. Maar ja, ik voel me dan ook meteen ook wel echt de killjoy van, bij mij worden onderwerpen meteen heel zwaar. Omdat het gewoon altijd gaat over anti-onderdrukkingsstrijd. Ja, of het nou gaat over klimaat of feminisme. Het gaat niet over die benen scheren of CO2. Maar het gaat over leven en dood eigenlijk. Over wie heeft een langere levensverwachting. Zowel van kwaliteit als ook van duur. En dat.
Nou, ik denk dat het heel goed is dat je het zegt ook en uitspreekt. Want ja, het is ook herkenbaar. Want soms hebben we het inderdaad ineens over benen scheren. En dan denk je, maar Gaza. En dat is...
Ja, ik denk dat sowieso voor nu op dit moment dat er heel veel luisteraars zijn die de hele tijd die interne strijd voelen van ik doe niets of ik heb er niet aan gedacht net en waarom eigenlijk niet of ik heb geen zin in deze video of ik heb me niet uitgesproken. Dit is en dan kom je natuurlijk ook weer op het ding van het individu versus
het systeem.
Het systeem en hoe je bent uiteindelijk ook het individu en maar je hebt ook dat gevoel van maar ik moet wel iets doen en dat komt natuurlijk met heel veel strubbelingen.
Een hefboom zijn in collectiviteit opbouwen ook.
Ja,
tuurlijk kan je in je eentje niet een genocide stoppen, maar je bent wel allemaal een je kan allemaal een hefboom zijn voor die verandering en wanneer je gezamenlijk iets doet. Ook al is het met een klein groepje, kan je soms wel echt dingen onhoudbaar maken. En die hindermacht opbouwen. En er is heel veel hindermacht nodig voor een genocide stoppen.
Ja.
Wat als jij deze overpeinzing hebt, wat doe je dan? Zeg maar, haal je dan nog. Onderneem je dan actie? Of is het meer een soort ik heb een kritische interne dialoog met mezelf?
Soms is actie kleiner. En gaat het vooral nu met gezondheid, als ik minder fysiek kan doen, dan gaat het om het amplificeren van anderen en wat anderen doen. Wanneer mensen praten over, een debat houden daarover, dan ook praten over directe actie van Bell Action in Engeland en dat je ook gewoon een wapenfabriek kan stilleggen en dus meer het amplificeren van wat anderen dan doen, het werk. En hoe dat werkt. Of ik was laatst bij een demonstratie waar een Palestijnse activist een gedicht voor droeg. En toen dacht ik, dit moet gepubliceerd worden. En het was nog niet gepubliceerd. Dus toen kon ik haar connecten met een ander activistisch platform die het dan publiceerde. En amplificeren van andere stemmen.
Ja.
En tegelijkertijd... We hebben nu sinds kort met activisten ook een appgroep voor bordspelletjes. En dan hebben we een soort van activistenavonden. Ook omdat zoveel mensen in die activist burn-out zitten.
Ja.
En wel elkaar nodig hebben.
Ja.
Dus elkaar soms ook zien buiten de strijd. En ruimte vinden voor gezelligheid, rouw, woede en alles met elkaar. En niet alleen.
Elkaar weer opzoeken. Ook natuurlijk jouw een thema van jouw... werk, verbinding, relaties. Ja.
Herstellen en hervertellen van relaties.
Tijd voor post.
Tijd voor post.
Post.
Post. Post.
Hey, Hornies. En gast. Bedankt voor het maken van jullie fijne, nuttige, leerrijke, broodnodige en confronterende podcast. Ik heb al zoveel geleerd en na elke aflevering keer ik even naar binnen om na te gaan hoe dat voelt voor mij en laat ik jullie woorden en inzichten inwerken. Mooi. De laatste tijd... ondervind ik hierbij een clash. Ik leg het graag uit. Ik heb samen met mijn partner een bedrijf. Ja, ik ben een van die kapitalisten. Hoewel ik graag wil dat ons bedrijf het goed doet, met andere woorden winst maakt, zodat we investeringen kunnen doen, zodat we klanten beter kunnen verder helpen en er zelf ook een graantje van kunnen meepikken en een leuk leven kunnen leiden, probeer ik ook balans te zoeken met de feministische overtuigingen die ik heb. Zo heb ik bij onze mannelijke collega's al meermaals tussen neus en lippen laten vallen dat wij openstaan om hen een dag per week thuis te laten zorgen voor hun kinderen, zodat niet alles op de schouders van hun vrouwelijke partners terechtkomt. Betalen we uiteraard gelijke verloning, zetten we heel hard in op openheid qua communicatie en hoewel we nog geen etnische minderheden in ons team hebben, praten we wel over de Ramadan en is het voor ons ook geen punt om bijvoorbeeld mensen met hoofddoek aan te nemen. We streven een zo haalbaar mogelijke life-work balans na. Ik vind dat basic respect van omgaan met mensen, zoals enkel werken tijdens de werkuren, geen overuren doen, 50% van de tijd van huis uitwerken, etc. Mijn visie, het is ons bedrijf, dus wij bepalen de cultuur en de accenten die we hierin kunnen leggen. En ja, die zijn feministisch. Soms is er ergens wel een clash tussen mijn rol als bedrijfsleider en mijn persoonlijkheid als feminist. Komt er een lijstje. Toen de regering besliste dat werknemers die ziek zijn in hun vakantie die dagen dan achteraf terug mogen opnemen. Ik denk dan persoonlijk, natuurlijk. Maar voor ons bedrijf betekent dat planningen aanpassen en zo. Wanneer werknemers ouderschapsverlof zouden opnemen, per kind krijgen ze geloof ik 6 maanden betaald verlof om voor het kind te zorgen en dit moet opgenomen worden voor het kind 12 jaar is, dan denk ik persoonlijk, ga ervoor, pak alles, geniet ervan. En zeker de mannen. Maar voor ons bedrijf denk ik, verdorie, hoe gaan we die periode met iemand die zo lang afwezig is overbruggen? De optimalisaties om zo weinig mogelijk belastingen te moeten betalen. Je wil natuurlijk allerlei investeringen doen. In mensen, in machines, in kwalitatieve bureaustoelen, et cetera, et cetera. En je betaalt al zoveel belasting om op het einde van de rit nog meer te moeten betalen als je een jaar goed geboerd hebt. Mijn inner feminist zegt dan, goed voor de samenleving. Maar het voelt ook gewoon een beetje wrang als je al dat geld afgeeft en dan ziet wat de regering er beslist mee te doen. Of vooral niet mee te doen. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Wat wij doen als bedrijf draagt bij aan het optimaliseren van woningen, zodat mensen er langer en beter kunnen wonen. En dat is voor mij in die zin ook iets goeds. Doen wij alles ecologisch? Nee. Moeten er bij ons ook wel eens lavabo's vanuit Italië verscheept worden naar ons? Zeker. Lavabo's, dat is dus een wastafel. Dat wist ik niet, heb ik opgezocht. Hebben wij een vrij grote afvalberg? Ook wel. Hoewel we zoveel mogelijk reststukken opgebruiken of aan een lagere prijs herverkopen aan iemand die kleine meubeltjes maakt. Toch trachten wij te werken met zoveel mogelijk lokale bedrijven, geen multinationals, zoeken we de klanten niet te ver weg en bieden we doordachte kwaliteit aan, zodat het product wat we maken ook een levensduur heeft van ongeveer 30 jaar. Ook probeer ik bij de mensen thuis kleine revoluties teweeg te brengen. Bijvoorbeeld een wasruimte zo in te richten dat zelfs de mannen er hun weg in vinden, of nog liever hun mancave afpakken en die een andere invulling geven. Mijn vraag, zien jullie manieren om dat feminisme verder te integreren? Hoe kan je een bedrijf op feministische wijze leiden? En kan dat eigenlijk wel? Of is dat een tegenstelling die niet verenigbaar is? Zoals conservatief / rechts feminisme. Hoewel ik jullie antwoorden en feedback met een beetje angst verwacht, ben ik ook hier bereid om naar binnen te keren en aan zelfreflectie te doen. Veel liefs van jullie trouwe fan. Ik drink even een slok water.
Een mail, ja. Chihiro, had je bepaalde gevoelens of ideeën, gedachten, ja, toen je deze brief hoorde?
Nou, allereerst vind ik dat we ook veel te weinig stilstaan bij elkaar. Ook gewoon zien voor wat we wel allemaal doen. Dus ja, ook gewoon, ik merk dat deze persoon het echt wel heel erg bezighoudt. En echt zoekt naar op verschillende manieren, op verschillende lagen te denken over verandering, kantelpunten voor rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid. Mijn eerste gedachte is eigenlijk, de grootste verandering maak je niet als individu en ook niet als werkplek, maar maak je in het veranderen van beleid. Dus ook die frustraties die er zijn over de belasting die je betaalt en er en vervolgens niks meer over te zeggen hebt, of daar bommen mee worden gekocht, of wat voor energie ermee wordt ingeslagen, of wat voor wetten worden aangenomen. Dus denk vooral ook dat in deze samenleving mensen vooral heel erg worden aangesproken op hun individuele en op hun soort van carrièrepad of werkagency. En veel minder dat verantwoordelijkheidsgevoel hebben op collectiviteit en wat ze via collectiviteit kunnen bereiken. Dus maak even een brugje met klimaatactivisme. Op een gegeven moment gingen we naar Duitsland om een kolenmijn stil te leggen, of plat te leggen met directe actie met duizenden mensen. En wij gingen daar allemaal met de bus naartoe en hebben dat lopend gedaan. Maar op een gegeven moment was er een rekensommetje gedaan wat voor die dag dat we, zeg maar, die mijn, dat is echt een van de grootste vervuilers van heel Europa, stillegde, hadden we allemaal heen en weer kunnen vliegen naar New York. Zeg maar 4000 wow. activisten. En dat is nog maar één dag.
4000 maar, activisten ja. heen en weer naar New York?
Ja.
Omdat die
dat ding een dag stil ligt.
Eén dag.
Ja. En ja, als je bedenkt wat je kan doen wanneer je langer een campagne voert voor een bepaalde wet voor doorvoeren. Of ja, dan denk ik eigenlijk is onze grootste verantwoordelijkheid als aardbewoner om te kijken hoe we collectieve beleid kunnen beïnvloeden. En dat doe je niet in je eentje. Dat doe je door het opschalen van samenwerking en dan ja, druk uit te oefenen. Nou is niet iedereen een activist van op straat of op de barricade. En dat hoeft ook niet. Maar ik denk wel dat we allemaal een verantwoordelijkheid hebben voor een bepaald soort activisme van collectiviteit. En dat kan via verschillende wegen. Maar dat is eigenlijk waar als ze nu al deze stappen heeft doorlopen. En ziet van wauw, weet je, sommige dingen kunnen echt. Maar ik wil eigenlijk meer, want ik weet dat er meer nodig is. Dan heb je dat besef. Dan weet je ook dat je dat niet alleen kan doen. En is het eigenlijk het opschalen van je samenwerking, waardoor je een grotere impact kan hebben op een groter onrecht. Wat doorlopend is. Zodat je niet bent aan het dweilen met de kraan open.
Ja.
Want dat gevoel hoor ik ook een beetje in de brief van ik doe dit, ik doe dat. Maar
het is niet genoeg.
Het is niet genoeg. En dat is ook vooral omdat we zoveel dweilen met de kraan open. En dat is natuurlijk heel frustrerend. Maar ik denk dat samenwerken aan verandering ook een deel van die frustratie wegneemt. Omdat je ook op het moment dat je nog niet je overwinning hebt behaald, ben je ook al aan het helen of aan het bevredigen. omdat je die andere waardes ook belichaamt en praktijk met praktijk uiting geeft. Dus ja, of het nou lobby is of andere dingen, dat gaat eigenlijk ja, om het opschalen van ja, zorg ervoor ook dat de volgende politieke besluiten niet nog meer je bedrijfsvoering inperken op een uitbuitende manier. En dat kan ja, op het gebied van ecologie, het kan op het gebied van racisme, het kan op het gebied van ja, gendergelijkheid of ja, verschillende rechten. Maar het gaat om die bevrijding van die hiërarchieën. Die zo gewelddadig worden geproduceerd en ook zoveel schade teweeg brengen.
En als je het dan hebt over die collectiviteit meer gaan opzoeken of daar meer voor gaan strijden, dan maar je bent bijvoorbeeld niet iemand die een kolenmijn gaat stilleggen, dan heb je het bijvoorbeeld over brieven schrijven of naar de politiek of wat. Ik vind dat altijd zo'n
ja
dat ik denk ja
hoe dan?
En dan denk ik ja maar
dan zit ik thuis en dan denk ik en nu
ja
ja ik heb aan heel veel verschillende dingen meegewerkt, dus ik ben bijvoorbeeld campagne manager geweest voor Bijeen in 2018, dus dat was echt heel erg op de politiek gericht. Maar we hebben ook musea als Van Gogh Museum of het Concertgebouw bevrijd van Shell-sponsoring door ongevraagde art performances. En ja, daar zit ook een spectrum van verschillend soort activisme in. Maar ja, zeg maar het activisme van straat gaat ook altijd wel gepaard met een bepaalde lobby of met een bepaalde ja, media aandacht. Dus je kan het vanuit verschillende. De vraag is ook altijd van waar ben je goed in?
Ja, waar liggen je talenten?
Dus en als jij zit in iets met woning, bedoel, er zijn genoeg spelers die ook zich meer willen inzetten voor rechtvaardig wonen. Genoeg problemen ook in Nederland daarmee.
Ik zoek nog steeds een huis.
Ja. Plug.
Giro ook trouwens.
Ja, Giro ook. Ja.
Maar in de omgeving Nijmegen, Arnhem, Ede-Wageningen. Ja. Voor mensen die luisteren.
Thanks. Dus ja, mijn advies zit vooral in zoek de samenwerking op.
Ja.
En ook buiten je bedrijf.
Ja.
En ja. Jullie? En jullie?
Nou ja, ik denk dat binnen het bedrijf, wat jij al zegt, dat er al mooie stappen gemaakt zijn. En dat je altijd kan kijken, waar kan het dan? Want ze zegt, doen we alles ecologisch? Nee. Nou, waarom niet? En hoe komt dat dan? En in hoeverre, wat is dan eigenlijk de impact die jouw bedrijf heeft? Is dat heel heftig of is dat eigenlijk best wel klein? Of ja, je kan natuurlijk op al die kleine vlakjes gaan kijken van, hoe kan het nog een tikje beter voor mens, voor de wereld?
Ja, en het is denk ik ook een kwestie van dus kritisch blijven daarin, maar ook toegeven dat je niet alles kan, dat je het niet perfect kan doen. Maar dat dan weer niet als excuus gaan gebruiken om niks te doen.
Ja, ik denk het zit voor mij ook heel erg in goed betalen. Je mensen goed betalen voor de spullen. Een eerlijke bedrag rekenen. En dan dus niet zo van, oh, dat wordt in een land gemaakt waar ik wel wat minder kan betalen. Want die mensen, zeg maar, het neerkijken op.
Ja.
Ja, ik weet natuurlijk helemaal niet precies wat voor materialen ze nodig heeft of...
Als ze zegt, we hebben ook wel eens lavabo's vanuit Italië verscheept. Waar komen die vandaan? Hoe worden die gemaakt? Wat is de oorsprong daarvan? Dat zijn wel gewoon interessante vragen om te stellen natuurlijk. Voor je bedrijf.
En ook de vragen blijven stellen waarvan je denkt, die wil ik eigenlijk niet stellen.
Ja.
Ja, en tegelijkertijd denk ik ook met bijvoorbeeld Tony Chocoloni, chocolademerk, wat is begonnen met zichzelf aanklagen, omdat er eigenlijk geen slavenvrije chocola op de markt te vinden was. En het dan beter willen doen, maar eigenlijk weten dat het nog steeds
niet kan.
Niet echt kan in deze wereldmarkt van groteske exploitatie. Is het ook. Ik denk dat je jezelf ook heel erg kapot kan maken wanneer je niet realiseert van you were given this world, you didn't make it. En dus heel erg wel gaat kijken naar welke knoppen kan je aandraaien als individu, welke knoppen kan je aandraaien als bedrijf en welke knoppen kan je alleen aandraaien als je je samenwerking opschaalt. Want er zijn gewoon te veel knoppen waar het systemische grote geweld plaatsvindt, waar je niet aan kan draaien als individu of als bedrijf.
Ja, en het is natuurlijk wel de neiging van bedrijven, mensen die dus heel graag die idealistisch zijn, die het graag goed willen doen, om dan ten onder te gaan aan het graag zo goed willen doen. Maar uiteindelijk is het zo, zeg maar, een bedrijf als Shell, zeg maar gewoon de grote multinationals, vervuilende bedrijven, Die stellen die vragen
they
niet
They get away with murder.
Boeit ze niks.
En je hebt, ik kom het heel veel tegen toen ik in 2019 wat meer betrokken was bij de jeugd van Fridays for Future. En gewoon jongeren die echt alles geven en gewoon zwaar depressief worden voor het gebruik van de bus om naar school te komen. En zo erg worden gevoed ook met de media die alleen maar de schuld wil verleggen naar het individu. Mm-hmm. Dat je echt heel erg bezig bent in trainingen met de schuldverlegging naar het grote. Jij beslist als bedrijf niet of je regering bommen gooit op een ander volk. Ik denk dat het ook een beetje het vertoog waarin we zijn opgegroeid is democratie één keer in de vier jaar stemmen. In plaats van elke dag stemmen met meer massa.
Ja.
Dat is de socialist in me. maar vindt die massa in een heel erg individualistische samenleving, dat is wel waar je rechtvaardigheid bouwt. Ja. Je bouwt hem niet. Dat was ook een vraag in haar brief. Van kan dat wel een bedrijf?
Ja, daar zijn we nog niet eens gekomen. Ja.
Nee, dus en ik denk. Ik ben een freelance activist. Hoe freaking weird is dat, weet je?
Ja, je verdient je geld met in een kapitalistische wereld. Ja, dat hebben wij ook de hele tijd.
Dus zeg maar, leven met tegenstrijdigheid. Nee, daar ga je niet aan ontkomen.
Nee.
Maar leven met verantwoordelijkheid en daar steeds grotere slagkracht in hebben, dat kan wel. Dat is niet een illusie of een utopie. Dat is gewoon het opbouwen van die muscle en die capaciteit. Maar die muscle, die vergroot je wel door samenwerking.
Ja.
Niet in je eentje te doen.
Ja.
Maar ik vind ook wel, kijk, binnen een bedrijf Het is een individueel ding, maar tegelijkertijd is het wel weer op een grotere schaal. En als je dan een bedrijf Lekker. Hebt, en ik weet ook helemaal niet hoe groot het is hoor. Dus misschien is het wel een klein bedrijf, maar dat maakt eigenlijk niet zo uit. Dat je ervoor kiest van ik wil dat vanuit feministische waarden doen. En ik ga daar naar op zoek en ik ga daar naar handelen. En oké, we zijn er nog niet helemaal, maar ik ben daarmee bezig. Ja, dat vind ik heel vet.
Ik ook.
Ja. Hoe meer bedrijven vanuit
Beter dat jij er als bedrijf waarde, bent dan
Ja,
niet.
Precies. Ja. En ja.
Ja, en ik denk ook dat ook inspireert. Want je moet ook aan elkaar laten zien dat het kan.
Ja.
En ook dingen als die werkbalans. En ik ken dat ook wel bij heel veel NGO's niet. Maar bij sommige NGO's doen ze dat wel ook echt gewoon 4 dagen per week, volle werkweek. En zorgen ook dat je voor je een dag voor je gezin thuis bent. Of voor je people of je animals. Of
ja, of gewoon voor jezelf, ja. voor je welzijn.
Ja, maar in ieder geval dat je dus niet alleen maar leeft om te werken, maar ook leeft om te leven.
Ja.
En die dingen zijn zo nodig.
Ja.
Dus blijf elkaar daar ook in inspireren.
Ja, en ik denk ook wel dat er ook wel veel mensen zijn die het loskoppelen van oké, ik heb dan mijn feministische waarden, maar dat is mijn bedrijf.
Zeker.
Toch? Zo van oh ja, dat vind ik heel erg, maar dit is mijn bedrijf. Moet wel gewoon geld binnenkomen. En dat schrijft maar, natuurlijk ook heel eerlijk op. Van dat die tegenstellingen, die voel ik ook in mezelf. Is denk ik ook heel logisch dat je dat voelt. Maar dus wel heel goed dat je, ondanks dat je het los zou kunnen koppelen, er toch je probeert het toch samen te laten komen.
Ja, want ergens kan ik dus ook wel erin komen dat als je dat je dan als er een vrouw komt en je denkt oké, maar die kan zwanger worden, dat overwegingen zijn die je dan hebt. Zo van oh ja, maar die is dan misschien wel 4 maanden weg. En dat komt omdat dan de samenleving zo oneerlijk is ingedeeld dat ook iemand inderdaad 4 maanden weg is en dat het bij mannen vaak niet zo is dat ze zo lang weg zijn als ze vader worden.
Ja.
Ja, ik begrijp ook wel weer dat je er wel over nadenkt. Je kan je ook niet alles permitteren als bedrijf. Zeker niet, denk ik, als klein bedrijf. Ik weet geen idee of het een klein bedrijf is. Maar ja, ik begrijp het heel goed.
Dan gaan we door naar onze sponsor. Even een korte content warning, want we gaan aandacht vragen voor de nacht tegen seksueel geweld. Dus het onderwerp seksueel geweld komt in de reclame ter sprake. Even aandacht voor onze sponsor, Plan International. Een ontwikkelingsorganisatie die zich in meer dan 80 landen wereldwijd inzet voor kwetsbare kinderen. Met speciale aandacht voor meisjes en jonge vrouwen.
Wereldwijd heeft 1 op de 3 vrouwen te maken gehad met seksueel geweld of fysiek geweld. En dat is niet normaal, dat is onacceptabel. En in de nacht van 20 op 21 april 2024 maakt Plan International samen met iedereen die mee wil doen, opnieuw een vuist tegen seksueel geweld.
Ja, want wat Plan International wil, is dat iedereen in de wereld altijd veilig over straat kan lopen. Ja,
dat willen we allemaal.
Een basisrecht, toch?
Ja.
Ik bedoel, totaal
lijkt me niet meer dan normaal.
Verschrikkelijk dat dus nu nog niet het geval is. Door mee te doen aan de nacht tegen seksueel geweld, kan je samen met Plan International de nacht terug claimen. En wat gebeurt er dan in die nacht? Nou, een 20 kilometer lange nachtelijke tocht door Amsterdam.
Wow, 20 kilometer.
Ja, is echt ver. Heb je dat wel eens gedaan?
Dat heb ik toevallig wel eens gedaan.
Oh?
Ja, ik heb dat Pieterpad ooit eens aangezwengeld. En daar zitten dus zulke pittige etappes tussen van 20 kilometer.
Dat is lang, hè, om te lopen.
Het is een eind. En het is ook echt even afzien. En het is ook allerhande mantra's in je hoofd herhalen. Vooral die laatste 8 kilometer vond ik zwaar. Maar
ik denk toch ook weer anders als je voor zo'n doel loopt en samen die vuist tegen seksueel geweld maakt dat daar ook een hele.
Denk het ook.
Ik
je haalt
dat
ook
denk wel. Ik wel als een hele. Dat is ook een hele mooie en bijzondere ervaring. Dat is ook weer anders dan ik ga even door de natuur lopen.
Ja, en ja, want dat was ook meer een soort rust en bezinning of zo met mezelf. Maar het is. Hoe dan ook, was zeg maar de voldoening daarna echt heel erg aanwezig. Dus ik bedoel, als het afzien is, dan kan je altijd nog uitleven naar de voldoening daarna.
En had je getraind?
Nee, ik heb er totaal niet voor geoefend, want ik heb die discipline niet.
Dus het kan ongetraind.
Ja, en zo'n mega prestatie, daar kun je je ook voor laten sponsoren.
Dat vind ik ook.
Ja, deelnemers van de Nacht tegen Seksueel Geweld halen geld op voor projecten gericht op de bescherming van meisjes en jonge vrouwen in de landen waar Plan International werkzaam is. Seksueel geweld en intimidatie beperkt hen enorm in hun bewegingsvrijheid en kan tot levenslange fysieke en psychische trauma's leiden. Doe mee tijdens de Nacht tegen Seksueel Geweld op 20 april. Schrijf je in met een team of individueel op nachttegenseksueelgeweld.nl. Zoek sponsors en loop mee.
Je vindt de link ook in de beschrijving van deze podcastaflevering. Maar nog maar een keer, nachttegenseksueelgeweld.nl.
We moeten het even hebben over klimaatrechtvaardigheid. Want als we praten over de klimaatcrisis en de opwarming van de aarde, dan kun je doen alsof het een soort algemeen probleem is van de wereld. De CO2-uitstoot is te hoog en die moet echt omlaag. Maar dat is slechts symptoombestrijding. En het is de moeite waard om echt in te zoomen en de wortel van het probleem aan te pakken. En dat is die eeuwige drang naar geld en groei. En dat doen we met jou, Chihiro. Is klimaatverandering een recent probleem eigenlijk? Is het iets van de afgelopen decennia? Of wat is het, 100 jaar?
Sowieso reframe op klimaatverandering. Want klimaatverandering is er al langer en doorlopend. Maar klimaatontwrichting niet. We zijn opgeschreven met het woord klimaatverandering. Mede dankzij een Republican onder Bush, Frank Luntz. Die vond dat klimaatverandering neutraler klonk dan global warming.
Oh, dat meen je.
Ja, dus
nu al zoveel geleerd.
Maar dat zorgt ook voor dat zeg maar Republican en klimaatontkenners gewoon heel makkelijk het gesprek kunnen tilten. En zeggen, ja, klimaatverandering is er altijd geweest. Ja, dat klopt. Maar klimaatontwrichting niet en klimaatcrisis ook niet. Ik ben 40. Ik ben opgegroeid in een klimaatveranderde wereld. Mijn moeder heeft er wel al over geleerd in de 60er jaren op middelbare school. Dus dat was toen ook. En er zijn papers van de 50er jaren waarin climactic change ook al werden genoemd. Arrhenius schreef erover als wetenschapper in de 19e eeuw. En daarvoor Fourier ook. Maar ik begin vaak het verhaal met Arrhenius, omdat het wel al ging over broeikaseffecten en zo, die opgemeten werden door geïndustrialiseerde.
En Younis Voet. Dat hebben wij. Ik weet niet of jij dat ook hebt meegekregen. Ja, wij waren allebei op een avond in de Rode Hoed.
Ja.
Van de vrouw. Gisteren. En Younis Voet.
De vergeten vrouw.
Ja, die was dus al bezig met broeikaseffect in 1857, zoiets. En toen daarna pas kwam Tidal, die dergelijk onderzoek ook gedaan heeft. En die heeft nu heel veel credits gekregen. En daarna kwamen geloof ik al meer de mensen die jij
je hebt nu een heel groot, noemt. Heel groot wetenschapsgebruik. Gebouw, instituut, de Tidal Institute.
Ja, precies. Ja, maar daarvoor 1856, ik heb het even opgezocht, Younis Voet. Yeah. Die effects of global warming heeft zij dus al discovered.
Dan was zij een van de. Was zij de pionier? Eerste of een pionier op dat gebied?
Ja, de opwarming van lucht door de zon. Daar ging het dan toen nog specifiek over. Met dat de aarde opwarmt onder invloed van koolstofdioxide. En dat wordt dus later is dat dus het broeikaseffect gaan heten.
En daar heeft dat man de credits voor gekregen.
Ja. Tidal heeft daar later credits voor gekregen, ja.
Ja.
Typisch. Oké, terug.
Ik moest haar even noemen.
Ja, thanks. Want ik dacht er ook nog aan. En toen ik heb bij de Rode Hoed toen wel aantekeningen genomen, maar niet op mijn computer. Dus ik had ze niet bij de hand. Dus thanks.
Tada.
Nou, we zijn weer helemaal up to
speed. Samenwerking. Wat wilde ik zeggen? Ja, dus klimaatontwrichting werd toen al opgemerkt.
Ja.
Maar voordat het is opgemerkt, moet het natuurlijk op gang gebracht worden. En die, die ecologische verstoring van eigenlijk het metabolisme of de stofwisseling, die begon in de landschappen, in de waterschappen, in de gemeenschappen. En met kolonialisme, wereldwijde kolonialisme, is dat heel erg opgeschaald, die vernietiging. Dus er zijn al gemeenschappen honderden jaren eigenlijk hun gemeenschappen, landschappen, waterschappen aan het beschermen, die als opofferzone werden gekwalificeerd, als minder belangrijk, minder geciviliseerd. En de grondstof voor accumulatie en groei van wat het Westen ontwikkeling noemde.
Dus die ontwrichting is al lang gaande, maar tegelijkertijd is dus de klimaatbeweging, noem je het zo? Of heb je daar een ander woord voor?
Ik
de schermers.
Ik plaats mezelf in klimaatrechtvaardigheidsbeweging. Mm-hmm. Klimaatbeweging kan je zeggen dat die een beetje rond de 90er jaren wel opkwam. Die is voortgekomen ook weer uit de milieubeweging, die er al een aantal decennia onder die noemer was. Maar voor een milieubeweging had je natuurlijk heel veel mensen die kolonialisme bestreden. En heel vaak wordt de link tussen het bestrijden van kolonialisme, landroof, en milieubescherming niet gemaakt.
Nee. Nee, dat is dat typische voorbeeld van toen op de klimaatdemonstratie, dat iemand op het podium klom en zei: ik ben hier voor een klimaatdemonstratie en niet voor een politiek statement.
Dat
ging over Palestina, maar dan nog steeds heeft het daar. Het gaat natuurlijk over vernietiging van plekken.
Ja.
En dat het heel erg aan elkaar hangt. En dat was het moment waarop ik dacht: oh ja, mensen koppelen dat helemaal niet aan elkaar.
Nee, en sterker nog, wat je dan zeg maar ziet als een soort van 21ste eeuw nachtmerriesprookje. Maar wat eigenlijk gewoon een soort van fabel van deze tijd is, is op het moment dat je er wel over praat en dingen gewoon uitlegt, wordt je microfoon uitgezet.
Ja.
Dus als je gaat uitleggen hoe ecocide en genocide met elkaar verweven is in de geschiedenis, is er ofwel een NGO-organisatie die je microfoon uitzet, wat gebeurde bij de Palestijnse spreker, of je bent Greta Thunberg en ze willen je heel graag op podium. En op het moment dat je dan ook een statement laat maken, springt er een witte man op het podium met een felgroen jasje en rukt de microfoon uit je hand.
Precies, ja.
Dus ja, that's the story of my life.
Nou, hier zetten we de microfoon niet uit.
Fijn. Ja, nee, inmiddels heb ik heel veel platform, maar ik heb zoveel jaren. Ik ben begonnen in 2003 met activisme. Eigenlijk tegen de invasie in Irak, waar ook die verbanden wel werden gemaakt door een anti-oorlogsbeweging, maar niet door de felgroene NGO's. Dus de anti-oorlogsbeweging zei no war, no warming. En maakte ook de connectie bij Irak. Van hey, ze hebben interesse in olievelden, ze hebben interesse in een bepaalde positie in het Midden-Oosten en fossiele brandstoffen. Er zijn 1 miljoen mensen bij omgekomen in Irak. Daar werd een antikoloniale, anti-oorlog verhaal verteld, maar die vond niet zijn weg naar de duurzaamheidsbubbel, die alleen maar over CO2 wil praten en over een groen kapitalisme. En het eigenlijk meer redden van een bepaald soort bedrijfsleven dan het redden van de mensen en de landschappen die al heel lang als opofferzone zijn aangemerkt.
Ja, want over die opofferzones, kan je daar een voorbeeld of een verhaal over vertellen?
Ja.
Om het iets meer concreet te maken.
Er zijn er heel veel. Ja. In de Nederlandse context hebben wij natuurlijk een verantwoordelijkheid om Shell te doen laten vallen. Shell heeft zijn bestaansrecht ontleend aan kolonialisme. De eerste olie haalden ze. Shell is een samensmelting van twee bedrijven, van een Engels bedrijf en een Nederlands bedrijf. Dus een Nederlands bedrijf heeft zijn wortels in Indonesië onder kolonialisme. In Indonesië hadden ze al olie sinds de 17e eeuw. Dus ze hebben dat niet ontdekt. Heel intelligent voor hoefde te zijn. Het was er al in gebruik, maar het werd er niet geïndustrialiseerd. Die olie hebben ze geroofd. Shell is tot stand gekomen door een eerste bestuur waar Tweede Kamerleden in zaten. De directeur van Kamer van Koophandel. Een oud knilgeneraal. Dus een koloniale legerpersoon. Bedrijfsleven. Dus die fusie van politieke macht, militaire macht, koloniale macht en het leegroven van een land, waar je dat is er altijd geweest.
Ja, en het zit echt in het bedrijf.
Ja,
ja, en later heb je Shell heeft ook in Zuid-Afrika apartheid gesteund. Er is heel veel in Nederland ook solidariteit met de anti-apartheidstrijd geweest. En daar was Shell ook een target om de benzinestations daar de de slangen waarmee je tankt,
ja,
door te knippen. En zelfs ook benzinestations. Ik heb afgebrande benzinestations op foto's ook gezien.
Had Shell er dan baat bij om dat apartheidsregime in stand te houden?
Zij zagen het als goede business.
Ja, ja.
Ja, en ik heb in de tentoonstelling die ik heb gemaakt over 100 jaar verzet tegen Shell vanuit een antiracistisch, antikoloniaal perspectief. Ook een quote gevonden waarin een Shell-woordvoerder trots was over hun gesegregeerde toiletten. Die luxe toiletten die ze hadden voor witte mensen. Waar als zwarte mensen konden bewijzen dat ze ook netjes konden zijn, dan tegen die tijd zouden die ook opengesteld worden voor hen. Mm. Maar daar zijn dus wel heel expliciete uitspraken waarin ze apartheid ook ondersteunen in ideologie en in praktijk. Want tanks die ingezet werden tegen de lokale zwarte bevolking gingen niet zo ver zonder brandstof. En Shell leverde dat.
Ja.
Ja, en Shell heeft er dus ook baat bij.
Ja.
Om tanks bijvoorbeeld te laten rijden.
Oorlog.
Om oorlog te laten
gebeuren.
Ja, en dan naar Nigeria is het meest bekende voorbeeld. Waar de meeste mensen wel weten dat er ook een grootschalig verzet was. Ze hebben daar sinds... Nigeria was een kolonie van Engeland. En olie is gevonden in eind jaren 50. En Nigeria is officieel vlag onafhankelijk geworden in 1960... Dus net voor die overgang had eigenlijk in Nigeria was er ook een koloniale wet dat alleen fossiele bedrijven met een Brits management mochten zoeken. Dus olie-exploratie vergunningen kregen. Dus daar hebben BP en Shell een heel enorm voordeel mee gedaan. Mm. Vervolgens was dat de jackpot in het gebied van de Ogoni, de inheemse bevolking daar. Aan de kust. En er zijn zoveel duizenden lekken daar geweest, waardoor zoveel waterschappen, vissen, gezondheid van mensen, boerenland, alles opgeofferd is en verpest is. En in de 90er jaren was 60% van de bevolking in verzet. Er was een dag waarin 300.000 van de 500.000 Ogoni in verzet kwamen.
Mm-hmm.
En Shell heeft samengewerkt met de dictatuur daar en ervoor gezorgd dat mensen die als leiders van het verzet werden gezien zijn geframed en vals beschuldigd en geëxecuteerd. Mm. En door niet de relatie te zien tussen ecocide en genocide of lokale onderdrukking... kan je fast forwarden naar nu. En dus op een klimaatmars in november, waar 70.000, 80.000 mensen zijn. De microfoon uitzetten van een vrouw uit een volk waar ecocide en genocide zo erg hand in hand gaan al 100 jaar. Dat je gewoon überhaupt niet ziet dat de klimaatcrisis een koloniale crisis is. En dus dat we decoloniale strijders op het podium moet hebben, die anti-oorlog zijn en milieubescherming meer integraal zien als het beschermen van leven.
Ja. En als je het hebt even over, genocide in Gaza, dat snappen mensen. Ja. Ecocide in Gaza, moet ik dan denken aan bijvoorbeeld de olijfbomen die allemaal omgehakt worden en gewoon het compleet wegvagen van het land.
Ja, misschien goed om ecocide expliciet uit te leggen. Ja. Dus ecocide is eigenlijk het structureel vernietigen van een ecosysteem. Dus niet, je hebt een boom omgehakt in je tuin, je bent ook ecocidiaal.
Nee, precies.
Het is echt zeg maar dat een ecosysteem dus niet binnen een paar jaar kan herstellen.
Ja.
Dus niet zomaar een beetje kap. En,
water vervuilen natuurlijk. Ja,
ja. Ja. En er zijn advocaten die zich inzetten voor ecocidewetten en dat soort dingen. In Palestina is er op verschillende niveaus sprake van ecocide. Een van de meest langdurende voorbeelden is inderdaad de olijfbomen en de olijfboomgaarden die massaal zijn gekapt. Dit onder meer ook om het het terugkeren naar een thuis onmogelijk te maken. Zodat eigenlijk het landschap niet meer herkenbaar is en de culturele praktijken niet meer beoefend kunnen worden. Daaroverheen zit er dan een laag van ecocidebeheer van een zionistische plantenboomorganisatie JNF. Die het landschap dan weer ook verandert met alleen hun bomen. Mm. Maar er is ook een laag van water. Er is al sinds een tijd steeds meer aftap van het water van Palestina. Water is leven, zonder water kan je niet leven. Sinds 2010 of zelfs 2009 is die aftap van water zo erg groot geworden dat er door verschillende mensenrechtenorganisaties al in de afgelopen 14 jaar is rapporten zijn uitgekomen dat mensen in Palestina eigenlijk minder water hebben dan de menselijke behoefte is per dag. Dus volgens mij heb je iets van 100 liter water gemiddeld nodig of recht op. En dat is zowel voor drinken als voor het wassen van je eten of het wassen van je kleding of douchen. En ik weet dat in Palestina echt al voor afgelopen jaar en de hele invasie die er nu en de genocide die er nu plaatsvindt, dat maar iets van 1/3 überhaupt water kon veroorloven. Dat 1/3 van hun inkomen daar naartoe ging. Ja. En dat het meeste van het water ook nog vervuild was. En ze hebben nu in de afgelopen maanden hebben ze tunnels ook onder water laten lopen met zoutwater en ander water. Waardoor dus eigenlijk boeren of agrarische activiteit gewoon niet meer mogelijk is. Dat de hele bodem is verziekt. Ze hebben ook al best wel wat jaren overgevlogen over boerenlandschap en met gif gespoten, zodat de hele oogsten verpest raakten. Dus er zijn verschillende lagen van watervoorzieningen vernietigen en toe-eigenen tot bomen en alles wat er aan groen groeit vergiftigen of kappen. Wat leidt tot een structureel eigenlijk onmogelijk maken van een samenleving.
Ja.
En dat is een ecocide. En dat heeft eigenlijk voor elke inheems volk in de Amerika's die kolonisatie heeft meegemaakt, herkent dat als het verlies van hun thuis. Het verlies wat altijd met een genocidiale agenda gepaard ging van een bepaalde vestigingskolonialisme. Dus in de VS is het meest bekende voorbeeld van de bisons of de buffalo's, waarvan er 60 miljoen zijn vermoord.
60 miljoen.
60 miljoen.
Even voor de mensen en die dachten, ik hoor het niet goed.
En even voor de, wanneer was dat?
Dat was in de 19e eeuw. Ik weet niet precies de decennia, maar ik denk ergens tussen 1850 en 1890 of zo.
Dat is een soort tijdlijn nodig.
Ja, er zijn ook foto's van die enorme stapels
aan bisons,
skeletten.
Ja, ze hebben die beenderen dan ook weer gebruikt voor iets. Dus daarom zijn die foto's gemaakt, dat ze wel werden ingezameld. Maar dat was met het idee om de Lakota inheemse eigenlijk te verslaan met iets wat ook wel scorched earth tactiek is. Een bepaald vorm van oorlogsvoering waarin je dus niet strijdkrachten tegen elkaar laat strijden, maar eigenlijk het vermogen om nog ergens te leven, verbrande aarde tactieken, waardoor je dus het vergiftigen van iemands water of het omleggen van iemands heilige dier en voedselvoorziener kapot te maken.
Ja.
En zo'n soort beleid van overheersing, van kolonialisme, heeft heel veel ecosystemen kapot gemaakt, maar natuurlijk ook heel veel volken.
Ja.
en dat loskoppelen van dat gemeenschappen en landschappen gezamenlijk onderdrukt worden, leidt tot heel vervreemde en vormen van milieuactivisme of milieubeleid.
Zoals wat dan?
Nou ja, zoals praten over klimaatverandering als een technisch probleem, wat Rutte doet.
Dus heel erg zo CO2-tabellen, bedoel je dat? Bedoel je het op die manier? Of?
Als Rutte zegt klimaatprobleem is een technisch probleem, En vervolgens heeft hij in 2021 ook een uitspraak gedaan dat we een klimaataanpak nodig hebben, zoals het Israëlische defensie.
Okay.
Eentje van innovatie en weet ik veel wat. Dat was innovatie en waarschijnlijk dat het winstgevend was of zo. Maar dan krijg je dus een kader voor klimaatbeleid dat gaat over innovatie en dominantie. En wat je nu vooral ook ziet is energy security. Het veiligstellen van energie. In plaats van een redistributie van en het herzien van een economie die gebaseerd is op het leegroven van landschappen, gemeenschappen, waterschappen.
Ja.
Voor privébezit van een kleine groep.
Ja, want ik denk dat de milieubeweging, zoals we dan die hier kennen, en als Rutte zijn uitspraak doet, dat is dan heel erg eigen hachje redden natuurlijk. Wij Nederland krijgen er nu ook last van. Of je kan het steeds minder ontkennen dat het er is. Dus je gaat je daar zorgen over maken en over uitspreken. En als Rutte zegt het is een technisch probleem, dan zijn er dus uitvindingen nodig om te zorgen dat het niet gebeurt. Of om die opwarming tegen te houden. Maar
En wat je dan ook krijgt aan kaderverschuiving is dat het wordt van het redden van de toekomst. En niet het herstellen van het verleden.
Precies, ja. Ja.
Dus eigenlijk wis je alle slachtoffers uit. Plus dat eigenlijk de mensen die de afgelopen eeuwen zich hebben ingezet voor milieubescherming, ging altijd ook hand in hand met het inzetten voor de gezondheid van de gemeenschap. Mm-hmm. En door het niet te zien als een gezondheidsprobleem, kan je dus zoiets hebben als de coronacrisis. En daar niet de verbanden zien.
Ja, 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 ja.
En dus eruit komen uit zo'n coronacrisis zonder ook maar iets te hebben veranderd aan het systemische probleem dat steeds meer virussen van het ene organisme op het andere organisme overslaan.
Nou, vogelgriep op dit moment.
En in de afgelopen 20 jaar zijn er steeds meer geweest. Dus wat je iets moet doen is een ander ecologisch beleid hebben, een ander economisch beleid. Die twee zijn aan elkaar gekoppeld.
En dus ook starten vanuit een ander gedachtepunt. Dus je kan starten vanuit het consumeren, maar je kan ook starten vanuit het leven. Je hebt ook een hele mooie een quote in jouw documentaire. Dat in Nederland. Tuurlijk. Dat in Nederland het dan zou gaan om green shopping.
Oh ja.
En dan de Boliviaanse plan van aanpak is meer radical respect for life. Dat het uitgangspunt is. En dat vond ik zo mooi en treffend omschreven. Vanuit waar begin je eigenlijk?
Ja, en dan denk ik over mijn eigen activisme, wat dan ook geïnspireerd is door. In Bolivia heb je dan het concept van Suma Camaña of goed leven. En hier, als je goed leven zegt, dan betekent dat niet een politiek programma, zeg maar. Maar wat met goed leven bedoeld wordt, is dat je dus afwijst om beter te leven. En beter leven is beter leven ten koste van een ander, want die gaat dan minder leven.
Ja, als in beter leven dat je meer en luxer of zo.
Ja, dus zeg maar het radicaal uitwissen van hiërarchieën, eigenlijk.
Ja.
Komen we daarop terug. It's a running theme.
Dat is natuurlijk ook. Daar kom je dus ook elke keer dus weer
op uit.
Op uit, ja. Uiteindelijk.
Ja. Ja. Ja.
En daarom moet jij ook een beetje zitten gniffelen om het idee dat mensen dat niet
snappen.
Zien.
Snappen.
Of, ja. Nou ja, en misschien snappen ze het wel en willen ze het natuurlijk niet. Wil Rutte zoiets niet zeggen?
Wat ik jou. Nou ja, ik weet niet of het in je docu was of in een podcast die ik heb geluisterd met jou. Maar jij zegt ergens van je kan niet, zeg maar. Omdat we in deze kapitalistische wereld natuurlijk erg bezig zijn ook met groei. En constant maar meer en beter en expansie. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat je ergens groeit zonder dat ergens anders
krimpt.
Het ergens anders krimpt, inderdaad.
Wet van behoud van energie.
En dat is gewoon een basic wet. Namelijk, dit is gewoon hoe het werkt. Wat dus ook betekent dat we naar een samenleving moeten waarin iedereen gewoon helemaal, waarin alles in balans is. En niet waar je dus het ene wegpakt om iemand anders beter te maken. Wat dus nu al jarenlang gebeurt.
Ja, en als je dus klimaatprobleem fantaseert als een probleem waar je enkel de stekker in het stopcontact zeg maar moet veranderen van de ene energie naar de andere energie, dan ben je dus niet bezig met één de gezondheid van anderen of met je voedselsysteem. Op dit moment in Nederland komt de gemiddelde maaltijd legt iets van 30.000 kilometer af. Het is heel raar dat dat betaalbaar is.
Ja.
Dat kan alleen maar als er allemaal ontwrichte betaalsystemen zijn. Ja. Die eigenlijk niet betalen voor die maaltijd op de manier.
Ja.
En dat soort dingen worden gelegaliseerd. Zeg maar, er is zoveel roofbouw die gelegaliseerd is. Er is een inheemse activist en schrijfster, Winona the Duke. Die heeft toen ze jong was ergens bij een grote summit gezegd van... Somebody needs to explain to me why wanting drinkable water makes you an activist and why chemical waste facilities in water or polluting water doesn't make that company a terrorist. Maar daar hebben we wel mee te maken dat die kaders van wat wettelijk toelaatbaar is, totaal upside down zijn.
Ja, dat beschermt de kapitalistische multinationals.
En ik zou dat nog verder uitkleden. Het beschermt eigenlijk de moordenaars.
Ja.
En het denken van de een is meer waard dan de ander.
Dat zit er helemaal ingemetseld.
Ja.
Ik bedoel, als een Shell kan bestaan in Nigeria. In 2012 was er een uitgebreid onderzoek naar hoeveel impact dat vervuilde water had.
Mm.
En daar was vastgesteld dat er 16.000 baby's, jonge kinderen, waren overleden.
Ja.
En gerelateerd aan die vervuiling. Dat een bedrijf dan gewoon door kan bedrijven.
Ja.
Laat zien hoeveel die baby's leven waard is.
Ja. En zo zijn er natuurlijk ontelbaar veel voorbeelden van bedrijven die uitbuiten. En want het zit ook in jouw docu over de mountain potici.
Potici, ja, dankjewel dat je erbij drinkt.
Daar waar miljoenen mensen vermoord zijn voor zilver extractie.
Ja, en ik ben net in Bolivia geweest en ik doe op dit moment een project wat gaat over het herinneren van Quechua rolmodellen of vrouwen. En het feit...
Ja, voorouders.
Ja, dat is heel erg... ik ben zelf Boliviaans-Nederlands en heb Quechua voorouders en ben daar niet heel erg mee opgegroeid, maar altijd willen voeden en willen reclameren. En ben wel heel erg opgegroeid met het Quechua merk, een Frans merk.
Ja, dat is het.
Oh.
En ik had wel een soort van Patagonia-achtig gevoel erbij, maar ik kon het niet plaatsen.
Maar dus heel veel commerciële merken die hebben een naam van een inheems volk.
Ja.
En dat geeft dan een beetje het gevoel van outdoor en natuur en natuurlijk.
Dat is ook ontzettend appropriation.
Maar ja, als je dus op internet googelt, bijvoorbeeld, ik was laatst nog iets aan het googelen over een Quechua filosofie. En dan kom ik dus gewoon op tenten van Quechua. Dus er zit een soort van uitwissingsmechanisme erin over wat domineert.
Ja.
Ook op wat je kan vinden.
Ja.
En ik doe daar nu een kunstwerk over waar ik op een Quechua tent gezichten van Quechua vrouwen borduur.
Mm.
En ik heb mensen geïnterviewd over wie zijn jouw helden. En toen kwam iemand met Juana Azurduy. En zij was een strijder tegen de Spaanse overheersing. Ze heeft op een gegeven moment als generaal een strijdkracht van 10.000 mensen aangevoerd. En zij heeft dus een slag gevoerd om Potosí.
Mm.
En ik had echt zoiets van, wow, ik ken die vrouw niet. Maar dat ging gewoon om het bevrijden van Potosí. En Potosí was in die tijd groter dan steden als Londen of Parijs. Een plek van heel veel rijkdom. Maar ze hebben daar een slavernij eigenlijk ingevoerd. Van lokale bevolking. En ze hebben een heel systeem van dieren die ze van Europa naar Zuid-Amerika verscheepten. En dan van Argentinië doors verscheepte naar Bolivia, naar het land, naar Potosí. Waar ze eigenlijk ook slavenarbeid deden. En binnen 3 maanden gemiddeld overleden. Omdat het zo heftig was, dat werk. Mm. Dus er is een hele werkkamp van mensen en van ezels geweest. En als ik nu dus denk aan zo'n revolutionaire strijder als Juana Azurduy, dan denk ik, ja, jij was ook een climate justice warrior, zeg maar. Ja. Jij was ook iemand die het land heeft beschermd. En hoezo is iemand... als we nu zeg maar Berta Wiebe, zeg maar inheemse activist, die is vermoord in Honduras, wel als land defender zien, maar iemand van die tijd die vocht tegen die mijnbouw die er was en die roofbouw op zilver, die zoveel levens heeft gekost, niet erkennen als in eenzelfde lijn van vrijheidsstrijd. En een vrijheidsstrijd die altijd environmental is geweest. Komen we onszelf ook heel erg tekort over wie onze leraren in verzet zijn.
Ja.
En we hebben leraren in verzet nodig.
Want niet elke keer opnieuw te leren. Er zijn mensen voor ons.
Ja, want bedoel, geen van ons als baby hier die geboren wordt, weet hoe je... een politiek-economisch systeem moet ontmantelen.
Ver moet werpen, ja.
Leraren zijn handig, zeg maar. En er zijn zoveel mensen, zowel in de geschiedenis als nu, naar wie we kunnen kijken. Maar het probleem is dat met verdeel en heers, wat er gewoon nog steeds heel erg is, we heel veel mensen die het meest inspirerende werk hebben gedaan, niet gezien worden.
Ja. Nee, die worden
en ook
gewoon
bij
uitgewist.
De klimaattoppen compleet afwezig.
Ja. Thanks. Die had ik nodig ook. Want ik wilde zeker over iets praten. En dat is... inheemse mensen... zijn slechts 5% van de wereldbevolking.
Nou ja, slechts. Ik vind ook wel... 5% ook wel veel mensen.
Miljoenen.
Ja,
het is ergens tussen 370 en 400 miljoen waarschijnlijk. Ja. Maar dat gaat over 5000 volken. Dat gaat over 5000 verschillende volken die niet op jouw Google Maps of op in je bosatlas te vinden zijn. Omdat ze zijn uitgewist van de kaart, omdat ze gekoloniseerd zijn.
Ja.
Maar deze 5% van de mensen beschermen 80% van de resterende biodiversiteit. Ja. En minder dan 1% van climate finance gaat naar indigenous-led bescherming. En in de VN, omdat het een nazistaten gebeuren is en inheemse mensen worden onderdrukt door nazistaten, is er dus geen één besluitvormingsorgaan wat geleid wordt door inheemse.
Nee.
Wat een totale, bedoel, ook als je zeg maar heel westers rechtlijnig denkt met statistieken,
is het gewoon
als
bizar.
Ik je deze statistieken zeg maar heel simpel, heel duidelijk established voorlees, die worden overal bevestigd. Kan je tot een hele simpele conclusie komen van, nou, laten we inheemse mensen 80% van het budget geven van climate finance.
Ja. Ja. Maar nee.
Maar nee. Dus dat zo, bedoel, ze zijn nu al 30 jaar bezig met VN klimaat bijeenkomsten. En ze zijn er heel trots op dat ze nu voor het eerst hebben gesproken over dat ze van fossiele brandstoffen af moet.
Ja,
ja, dus...
dat is echt zo erg cynisch.
Maar hoe blijf jij hoopvol?
Ah,
want dit is natuurlijk één grote
shitshow.
Een grote shitshow. Plus, het is echt heel groot.
Ja,
maar tegelijkertijd is het ook vrij simpel. Want je weet het ook wel weer heel goed terug te brengen naar een kern van suprematie, denken, racisme, kolonialisme. Dat is de wortel. Maar dan tegelijkertijd denk ik ook, ja, maar...
Ja, want je legt het uit en je weet gewoon dat 90% van de mensen in het verzet schiet met dit verhaal. Omdat ze het niet willen horen. Of 90% weet ik niet. Maar ik heb gewoon het gevoel dat er veel verzet is.
Ik heb in mijn leven heel veel verandering al gezien. Op het gebied van de reactie hierop. Ook als ik denk aan die verschrikkelijke klimaatmars, waar de microfoon werd uitgezet. Vroeger, in 2014, toen de eerste klimaatmars hier in Amsterdam was, was er alleen maar een soort van festival-vibe. En ik heb nu een paar keer een blok georganiseerd, een decoloniaal antiracisme blok bij Klimaatmars. En vorig jaar waren we daar echt wel met ik weet niet, misschien 400 mensen of zo in dat blok. Dat was niet voor te stellen, zeg maar, in 2009 toen ik begon. Mm-hmm. Dat het hier in Nederland zou kunnen. En ik zie ook, in België werd er op een gegeven moment een groep opgezet die puur voor organiseren op klimaatracisme tegengaan was. Er is nu bij Wageningen een hele studium generale wat gaat over fascisme en ook ecofascisme, waarin die links heel duidelijk worden gelegd. Er zijn boeken als Climate Change is Racist, geschreven door een witte man uit Engeland, die heel goed het basisgebeuren uitlegt. De vraag was, hoe blijf ik hoopvol? Mijn uitspraak is, hope is for liberals. En dat zal ik uitleggen. hoop. Je hoopt dat morgen mooi weer is. Je hoopt niet dat je veters gestrikt zijn. Je weet dat als je wil dat je veters gestrikt zijn, dan moet je je veters strikken. Er is een liberale gewoonte om te denken dat als je iets kan denken, dan is het het werk gedaan, zeg maar. De wereld bestaat uit gedachtes en ideeën.
Ja.
En daarmee wordt ook de klimaatproblematiek een kwestie van bewustwording. Ik geloof niet dat het een kwestie van bewustwording is. Ik denk dat bewustwording heel erg helpt met je strategie en je tactieken. Maar daarmee is de klus niet geklaard. Eén, als ik mezelf afhankelijk zou moeten maken van hoop, dan zou het niet fijn zijn. Want ja, de ene dag voel ik hoop, de andere voel ik wanhoop. Dan ben ik boos, dan ben ik verdrietig. Ik kan niet mijn strijd baseren op mijn emotionele gemoedstand.
Nee, emoties zijn als golven. Ze komen en ze gaan.
Ja, je moet er ruimte voor maken. Ze zijn ook hartstikke intelligent, maar je kan er niet een strategie op bouwen.
Ja.
En dat is dus heel liberaal ook afleidend van het feit dat er wel een politieke strijd te voeren is voor systeemverandering. Dus enerzijds haal ik mijn kracht en gezondheid uit samenwerking. Mm-hmm. Ook het behalen van resultaat vind ik ook heel fijn. En soms is dat resultaat veel kleiner dan je zeg maar wil. Je moet je stip op je horizon moet wel echt heel groot zijn. Want je weet altijd dat het in kleinere stapjes gaat. Ook een stukje nederigheid. In de zin van, er zijn heel veel mensen die zich hebben ingezet voor strijd waar jouw leven de vruchten van kan plukken. Gewoon het hele idee dat er zoiets is als een 8-urige werkdag of zo. Mm. Niet dat we er allemaal in leven. Maar daar zijn heel veel mensen voor omgekomen en hebben gestreden. Het feit dat je een broek aan kan hebben of wat dan ook. Daar hebben ook heel veel mensen voor gestreden en zijn voor dood gegaan. Het feit dat je als inheems of als bruin persoon over een straat in een stad kan lopen. Daar is heel veel voor gestreden en voor dood gegaan. Dus wij hebben ook een huiswerkopdracht om voor te strijden en uiteindelijk dood te gaan. En hopelijk de persoon na ons daar ook de vruchten van kan plukken.
Ja, jij zegt ook ergens dat je een goede voorouder wil zijn.
Ja.
Dat hoorde ik je ergens zeggen. Dat
maar wie
ik
niet?
Mooi.
Ik bedoel, what the fuck is wrong with
maar
us?
Al die,
ja, maar dit is het toch.
Het is die blik op die toekomst of zo. Maar je kan het inderdaad, dit is een,
maar
ook een andere manier.
Waardering voor het leven in de breedste zin voor het woord.
En dat je dat dus
daarop
ook
terugkomen.
Ja, en dat je dus ook die verantwoordelijkheid ziet die jij draagt voor de volgende generaties.
Ja, maar dus, ja.
En daar dus ook je acties op onderneemt om te zorgen dat.
Maar ook de vorige generaties.
Ja.
En dan heb je het ook weer over het hervertellen.
En dan heb je over
ja. Ik wil ook iedereen die wel echt een beetje met een burn-out zit of met een gevoel van ik voel me wel een beetje overweldigd en klein, een boek aanraden wat mij heel veel kracht geeft. Dat heet Let This Radicalize You van Kelly Hayes en Mariama Kaba. En dat is echt een boek geschreven door organizers met decennia en ervaring. Voor organizers. En het is heel praktisch. En er zit één hoofdstuk en dat heet Refusing to Abandon. Wat al een geweldige hoofdstuk is en waarvan we meer hoofdstukken moeten schrijven. Met het weigeren elkaar in de steek te laten. Ik wil daar een heel klein stukje eigenlijk uit delen. Het gaat over Jamil. Die schrijft op een gegeven moment een stukje en er staat 3 zinnen. It will take years to recover. We are all rescuing each other. Odd to think that our future can be summed up like that. When Jamil's friend said we are all rescuing each other, he could have been referring to community-led rescue missions where anarchist, anti-fascist, and other volunteer rescuers coordinated with stranded neighbors on social media in order to rescue people by boat. He could have been referring to the distributions of food, diapers, and other essentials, or to the emotional support people were extending to one another as they endured a world-crushing experience. He could have been talking about all of those things and more, because there are many ways that we rescue one another in crisis. And as Jamil's friend observed, we will be rescuing each other for years. En daar worden allemaal voorbeelden gegeven van mutual aid en van de poetry between the lines wanneer je voor elkaar opkomt dagen. Mm-hmm. Wat soms vergeten wordt als we het hebben over alle strijd, want dan hebben we het heel veel over het onrecht.
Ja.
En heel weinig over wat het doet wanneer je iemand vindt die solidair is op het moment dat je strijdt tegen reuzen en er opeens iemand naast je staat in de storm.
Ja.
En dat is een medicijn voor de vervreemding en de verdoving waar we in zijn geboren. En de eenzaamheid ook, ja, die dat geeft wanneer je zo vervreemd bent van elkaar. En Lee Merkel is een inheemse schrijfster en ook activist. En zij heeft het over every day say to yourself to tread lightly on the back of your mother.
Mm.
En dat gaat over dat we hier ons allemaal bevinden op deze aarde, die onze moeder is, die ons elke dag voedt, die ons elke dag voedt met zuurstof, voeding, verschillende manieren van voeden. But treading lightly is ook een vorm van vreugde en waardering en relatie. Die aan de ene kant strijd nodig heeft, maar aan de andere kant ook vervulling en joy.
Ja.
Gewoon echt een diepe levensvreugde. Ja. Om te weten dat je onderdeel uitmaakt van zoiets groots, verweven en gezamenlijks. Dus dat is ook echt een missie voor leven in de 21ste eeuw. Is gezamenlijkheid.
Relaties.
Ja.
Ja. En jij ziet relatie ook echt als het dat wat
middel en doel.
Voor tegen deze klimaatonrechtvaardigheid, tegen deze klimaatramp.
Ja, het weigeren elkaar in de steek te laten zorgt voor het pad wat er nodig is.
Ja.
En dat pad is contextueel. Dus wat er nodig is op één plek is anders dan op een andere plek. En dat kan niet een one size fit all voorschrift zijn. Maar met het middel en doel van goede relaties heb je een heel goed kompas. En ja, ook als je de mist in gaat, heb je dan weer de manier om terug te komen.
Ja, ja.
En ja, het valt niet te bagatelliseren. Zo fundamenteel.
Dit is denk ik voor het eerst dat we het hebben over het klimaatprobleem of de klimaatcrisis. En dat ik er niet per se heel gedeprimeerd uitkom, omdat het allemaal zo groot lijkt. Omdat de aandacht wordt gewoon door jou verschoven eigenlijk naar, maar we doen het samen. En dat vind ik dus wel Dat is best wel, dat gebeurt mij nooit.
Ja, ik werd ook op een gegeven moment helemaal... Mijn achtergrond zit in film. Ik heb film gestudeerd en ik heb jarenlang alleen maar milieudocumentaires gekeken. En op een gegeven moment werd ik er ziek van. Omdat ze allemaal zo'n format doorliepen. Het is nu gelukkig wel een beetje veranderd. Maar met de eerste 5 minuten zo'n rampen montage van alle storms, overstromingen, bosbranden, weet ik veel wat, politiek geweld. En dan aan het dan een heel persoonlijk verhaal, riedel, riedel, riedel. En dan aan het eind een happy chapter, waarvan je altijd een soort van vervreemd achterbleef. Maar wacht, weet je, die hele riedel is nog niet opgelost. Waarom moeten we nu een happy chapter hebben? Ja. Of waarom kunnen we het verhaal niet kleiner maken? Het is een hele mooie film die nu uitkomt. Is laatst bij Movies That Matter in première gegaan. The River, I am the river, the river is me. En het gaat over de Whanganui River, die rechten toegekend is dankzij strijd van Maori in Aotearoa, ook wel bekend als Nieuw-Zeeland. En die hele film belichaamt eigenlijk waar we het vandaag over hebben, dat relationele. En het maakt niet de grootsheid van ons huiswerk kleiner, want het gaat eigenlijk nog steeds van... wat ga jij doen? Van welk waterschap kom je en hoe bescherm je het? Ga jij jouw deeltje doen? Maar de hele reis zit zoveel schoonheid, zoveel relatie en zoveel warmte in, dat je ook de capaciteit voelt in jezelf van ik wil dit doen.
Ja.
En ik denk dat heel veel...
Dat is heel belangrijk.
Heel veel milieudocumentaires ook gemaakt worden vanuit onverwerkt trauma. Vanuit de pijn. Die het doet om ook gewoon echt naar al dit geweld te kijken van aardeverwoesting. Maar ja, de missie is wel om te helen. Dat is de missie van anti-onderdrukkingsstrijd. Of die nou meer gericht is op milieu of meer op mens of meer op dier. Hopelijk kan dat allemaal integraal. Maar het gaat om relaties waar ze verwrongen zijn, getraumatiseerd zijn, te helen met zien wat de behoeftes zijn en die ook te eren. En zonder dat stukje eerbied en zonder dat stukje liefde voel je alleen maar heel veel pijn.
Ja, en die pijn moet je ook voelen natuurlijk, dat is oké, maar er moet iets naast staan.
Ja. Ook weer in het boek van Let It Radicalize You staat... rouw is niet het tegenovergestelde van vreugde. Rouw is het tegenovergestelde van...
nergens niks omgeven.
Ja, zeg maar. Ja, onverschilligheid. Dat was het. Ja, dat was het. Dankjewel. Heb je het boek gelezen?
Nee, maar ik zit gewoon zelf na te denken van ja, rouw laat zien... I care.
Ja.
En het tegenovergestelde is dus I don't care.
Ja, ja. En het wakker worden in die situatie van bezinning doet ook gewoon pijn.
Ja.
Sophie Strand heeft het over dat de spirituele wereld heeft het heel erg over wakker worden en being waking up en ascension en weet ik wat. Van ja, als je daar op hebt gezeten en die slaapt, op het moment dat die wakker wordt of je been,
doet het zeer,
doet het pijn, ophoudt, zeg maar. Ja. Dus ja, dat wakker worden in de situatie van iets wat eigenlijk uit balans is, doet gewoon heel erg pijn. Dus het ook wel gewoon de moed hebben om pijn te voelen en te weten dat je het ook aan kan en dat je er niet alleen voor staat.
Afsluitend. Toch nog voor de luisteraars die denken, wie ben ik om me nou uit te spreken? Of het is
wie
zo
ben
groot.
Jij om het niet te doen?
De echte activisten zoals Chihiro, die moeten dit maar doen. Want die weet precies de weg te vinden. Wat zou je willen zeggen?
Ik moet denken aan een voorwoord wat Julia Butterfly heeft geschreven. Zij was de persoon die... In ieder geval toen ik activist werd, de langste boombezetting heeft gedaan. Ze heeft iets van 2 jaar of zo in een boom gezeten, Luna, om haar te beschermen van kap. En toen zij op de vooravond stond van in die boomklimmers, wist niet dat het 2 jaar zou duren. Had ze allemaal gesprekken met zichzelf en ze dacht, ja, maar ik ben helemaal geen activist.
Ja. En, ik ben gewoon Julia, wat doe ik hier?
Zijn er niet andere mensen die dit kunnen doen?
Ja.
Of ik weet niet of het wel zin heeft. Maar ze wist dat niks doen geen optie was. En ze is het toch gaan doen. En zij geeft in dat voorwoord dan het advies. Laat nooit het feit dat je niet weet hoe je iets moet doen, je weerhouden het toch te doen. En
ja,
het is zo simpel, maar ik heb echt heel vaak gejankt boven dat voorwoord. Omdat het gewoon zo, zo erg is wat we nodig hebben om ook van elkaar te horen. Dat we eigenlijk veel meer kunnen doen dan we denken dat we kunnen doen.
Ja.
En dat we allemaal de geschiedenis maken. En ja, afhankelijk van onze keuzes is die geschiedenis meer of minder impactvol. Maar we zijn allemaal geschiedenismakers. That's what it means to be alive. Dus ja, maak het een geschiedenis that is worth remembering. En als er iets heel rots gebeurt, zeg tegen jezelf, this will only be a footnote in my memoirs.
Prachtig.
Mooie afsluiter.
Yeah.
Als echte afsluiter dacht ik nog even een stukje Shell Must Fall.
Yay!
In the 60s, it was predicted that it would make the land shake. Now, 60 years later, extraction has caused over 1,000 earthquakes. They tore the land and cracks in the homes and in the people, too. Still, bureaucracy, state complicity, protects the fossil fools.
We block the streets, demand accountability. Oh, can you hear our call? Shell must fall. Oh, shell must fall. Chronica is not forgotten. Shell must fall. Denying damages only the greed is royal. Chronica is not forgotten. Shell must fall. Shell must fall. Oh, shell must fall. Human rights are violated. Shell must fall. Shell must fall. Oh, shell must fall.
Dit was aflevering 177. Nou, heel, heel, heel veel dank, Chihiro.
Ja.
In de show notes ga ik je website zetten voor mensen die op de hoogte willen blijven van je nieuwe projecten.
Kijk
je
ook
kunstproject.
Vooral de docu.
Ja, Radical Friends staat op YouTube. Kan je gewoon bekijken. Het kunstproject met de tent, kunnen we dat ook ergens gaan fysiek gaan aanschouwen?
Zeker. Het is onderdeel van een tentoonstelling over 400 jaar Nederlands kolonialisme en Native Survival. En deze tent, ik weet niet of ik al mag zeggen waar die gaat staan. Maar het is in ieder geval een opdracht gemaakt van Amsterdam Museum. En het komt op een andere locatie waar het gratis bezicht
is. Oh, wat fijn.
Als daar meer informatie is, dan gaan we dat delen.
Ja, ja, ja.
De show notes die vind je op damnhoney.nl/aflevering-177. Daar gaan we ook allerlei boeken inzetten die je genoemd hebt en mensen die je genoemd hebt. En daar vind je ook een paar dagen na het verschijnen van deze aflevering het transcript.
Daniel van der Poppen, Lucas de Gier, Lisbeth Smit, jullie zijn onze boekies, dankjewel.
Bedankt aan de Transcript Club, Daria, Paulien, Yvonne, Paula, Pieke, Guusje, Maaike, Tess, Anna, Klaartje, Maaike, Robin, Julia, Cheyenne en Xiao. Mai, dank jullie wel.
Post. Kan naar info@damnhoney.nl en eventuele huizen ook. Zowel naar Chihiro als naar mij.
Ja, en geld mag naar petjeaf.com/damnhoney. Vanaf 1 euro per maand word je een bonusbal en krijg je onder andere toegang tot onze bonuspodcast genaamd Je Doet Het Er Maar Mee.
Ja, en je kent het ook allemaal later wat we net zeiden. Zo van, nou, behalve de strijd voor klimaatrechtvaardigheid. Dat kan je niet laten.
Ja, dan kan ik nu niet zeggen zelf weten.
Nee.
Oké, zeg ik het dit keer niet.
Nee, daar.